Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen met elkaar het psalm 43, het derde en het vierde vers. Zend Heere uw licht en uw waarheid neder. En dan ga ik op tot Gods altaar. En psalm 43, de versen 3 en 4. Wet van God en de samenvatting ervan zingen van psalm 39, het derde vers. O Heer, ontdek mijn leven zijnd aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai leer me vergankelijk. Ik zei ook denken aan de rouwdienst van afgelopen week die in ons dorp plaatsvond. Psalm 39, vers 3. Stel ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, uw zoon nog uw dochter, uw dienstknecht nog uw dienstmaagd, uw vee nog uw vriend in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel. Nog maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvattende antwoordde en zei: gij zult lief hebben, de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is eerst in het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Van de gemeente willen we in voorbede de volgende gemeenteleden met name noemen. Christian en Jantine Houmers met hun gezin, die afgelopen vrijdag aan het graf stonden van hun neefje Joël Graveland, willen over het gezin Graveland bidden. Joke van Wijngaarden, die deze week opnieuw chemokuur krijgt. Janneke Neuteboom, die deze week tussentijds uitslag krijgt tot de chemokuren aanslaan. De heer Den Hollander, die een minder goede uitslag kreeg. Jacomine en Robin Dral uit Nieuwebrug, ze mogen in verwachting zijn. Ook dit ongeboren leven krijgt bloedtransfusies, ook deze week vindt er een plaats. Gert van de Hoeven, die de afgelopen week wat achteruit is gegaan. Het echtpaar Roch van Dijk, prins Willem-Alexanderstraat, dat jongstleden maandag 60 jaar getrouwd mocht zijn. En de familie Kok van Eyck wegen de bevestiging en intrede van Dominic Kok in Stolwijk vandaag. Laten wij dan samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, almachtig God, goedertieren Vader, wij mochten opnieuw een week uit uw hand ontvangen de achterliggende dagen. Een week in het gemeente, in het dorpsleven, vol van tegenstelling. De drukte, de bedrijvigheid rondom en op de rommelmarkt, waar velen zich voor in wilden en konden zetten. En daartegenover de rouwstoet die vrijdag door het dorp ging en de dagen die daaraan vooraf gingen. En ook nu bidden we, Heere, voor allen die daarbij betrokken waren. Voor Christian en Jantine Houmes en hun gezin, die er zo nabij stonden en het hartverscheurend verdriet zagen toen Joël Graveland ter aarde werd besteld. We bidden ook als gemeente en ook nu voor zijn ouders, voor de broers en zussen, voor de grootouders, voor de hele familie ook. We bidden, Heere, om de troost vanuit uw genade verbond. Die troost, Heere, die u zelf geeft en aanreikt, die geen mens zou kunnen bedenken, maar die vanuit uw verbond is, Heere. Laat die troost de kracht zijn en geven die hem draagt en sterkt, ook als blijkt in de komende dagen dat het geen bange droom was, maar dat het diepe, blijvende werkelijkheid zal zijn dat zijn kamertje leeg blijft. In bijzonder ook op woensdag zijn geboortedag. Heere, troost en draagt u meer dan dat mensen ooit zouden kunnen. Gedenk ook alle kinderen en jongeren. En ieder van ons die verbonden is met het gezin die ook in de rouwdienst was. Geef, Heere, dat mag mee blijven gaan. Dat zalig Hij is die in dit leven Jacobs God tot hulp heeft. Dat ook in kinderhart en harten van jongeren, jong en vroeg, ingeplant worden, Heere. En wat zou het dan toch zijn, Heere, als dit leven alles was? Wat zou het toch wezen, Heere, als dit leven het een en het al was? En we zouden nog geen 2 jaar worden. Heer, en heel de maatschappij, heel de tijdgeest wil het ons laten geloven, dat we toch echt van dit leven alleen moeten hebben. Alle reclameuitingen die massaal naar ons toekomen, die wil het er ons in meesleuren. Dat we toch echt in dit leven moeten genieten wat we kunnen genieten. En dat dit alles is. Maar Heere, vanmorgen geeft u ons het getuigenis. Dat dat een leugen is. Dat dat bedrog is. U geeft het getuigenis, Heere, dat er meer is. De apostel Paulus getuigt tot ons. Dat er in de Heer Jezus Christus de opgestane oneindig veel meer is. Een leven van de wederopstanding der doden, dat alles op aarde ver overstijgt en ver te boven gaat. En als dat, Heere, tot ons mag komen, over ons uitgestald mag worden, doet ons dan beseffen hoe broos en kwetsbaar dit ons leven is. Het is een voorportaal voor de eeuwigheid. Niet meer, niet minder. En we bidden, Heere, laat dat diep en breed in onze dorpen mogen leven, gaan leven. Geef een opwekking en herleving, Heere. Maak alle kerkgenootschappen dienstbaar aan. Opdat dat besef in onze dorpen wordt ingeplant, Heere. Wat dit leven nu ten diepste is en wat het niet is. Geef dat, Heere, voor ons persoonlijk in uw huis, ook voor allen die meeluisteren. En laat de eeuwigheid ons leven hier en nu bepalen. In die zin, Heere, dat als we u niet kennen, dat het ons bepaalt, dat het ons brengt tot bekering. Niet voor iets van later, als we oud zijn en het minder druk hebben. Hoe makkelijk denken we dat, maken we ons daarmee vanaf. Maar Heere, geef ons u niet kennen dat bekering vandaag voor ons aan de orde komt, Heere. In die spannende tijd van ons leven, die u ons geeft en gaf tot nu toe. En dat allen die u kennen mogen, Heere, dat meer wij zullen leven, dat de hemel en dat de hemelse heerlijkheid en dat leven van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde werkelijk wegen zal, werkelijk zijn glans vooruit zal zenden en echt ons leven bepalen mag. Want hoe aardsgezind, Heere, kunnen we zijn? Dat het leven na het leven toch maar een bijhangsel voor ons is. Heere, vergeef het ons. Als het hier en nu de eeuwigheid verdringt van zijn plek. En geef ook wat dat betreft een herleving en een opwekking, Heere. Leg uw dauw van uw geest over ons heen, Heere. Zegen daartoe uw woord. Zegent u deze dienst. Als een die een keerpunt op ons levensweg zal mogen teweegbrengen. Zegen ook uw woord, Heere, waar het ook binnenkomt. In het werk van Thomas en Kobe Roest in Thailand. Dat daar uw woord harten veroveren mag. Maar ook in uw vervolgde kerk dat uw woord staande mag houden. Overeind mag laten blijven. En ook onder de gevangenen. Dat we zich in gevangenen zorgen, ook in de gevangenissen. Uw woord spreken mag om levens op te zoeken. Zegen zo, Heere, de doelen waar de opbrengst van de rommelmarkt voor was van gisteren. Neem het als 5 broden en 2 vissen in uw handen, Heere Jezus. Opdat het grote dingen doen mag. En we zeggen u dank voor wat wij gisteren ontvangen mochten in de weersomstandigheden. In de saamhorigheid. In alle goede gaven die u gaf, Heere. We bidden u. Voor alles wat zich in onze gemeente afspeelt. In de huizen, de gezinnen en in de harten. Met name dragen we Joke Jan van Wijngaarden aan u op. Wilt u Joke de kracht geven? Dat ze mag ervaren ook deze week, dag bij dag, draagt hij ons. En wilt u de behandelingen zegenen, Heere. Dat wil ik voor Janneke Neuteboom. In de spanning naar de dag van de uitslag deze week. Wees haar tot een schuilplaats en een toevlucht en ervaren mag worden. Dat het goed is, daar waar gij er zijt. We zeggen u dank met echtpaar Rog. Voor 60 huwelijksjaar, hoeveel dagen zijn het niet, die u hen gegeven hebt. Dagen van weldaden en dagen van beproeving en loutering. Heere, geef dat de vrucht mag zijn, het is mijn goed, mijn zalig slot. Nabij te wezen bij onze God. Zegenen daartoe voor elkaar in het verdere. En geef die zegen ook aan de kinderen, klein en achterkleinkinderen. We dragen dominee en vrouw Kok aan u op met hun gezin. Met de wederzijdse ouders. Ook met familie en gemeenteleden die vandaag de bijzondere dag in Stolwijk bijwonen. Laat het een onvergetelijke dag mogen zijn, Heer, het begin van een zegenrijke periode ook. Gedenkt u weer een Hollander en zijn vrouw. Wilt u laten merken ook nu, Heer, dat u ervan weet. Dat als in het verleden ook nu geldt. Ik ben met u al de dagen. We dragen Jacomina Robin Dral aan u op. En een ongeboren kindje. Draag het in uw verbond en draag het in uw trouw. En zegen de bloedtransfusies die nu al plaats moeten vinden, ook kunnen vinden. Wil met Gert van der Hoeven zijn, dat er weer herstel van krachten ontvangen mag de komende dagen. Ook op weg naar de dooddienst van de kleinkinderen volgende week, zo u het geeft. Gedenkt u alle weduwen en weduwnaren, die weten wat rouw en gemis is in hun leven. Geef hen die afgelopen week weer zo sterk bepaald werden. Bij het verlies van hun kind. Als het weer zo scherp op het netvlies kwam. En zo meegedragen wordt. Toon u, Heer, de troost in noden. We bidden voor onze examenkandidaten. Geef ze helderheid van geest. Gebed tot u om zo elk examen in te gaan en weer terug te geven in uw handen. En laat alle dingen in ons leven mogen dienen, Heer. Opdat we dorsten naar meer dan dit leven. Dorsten naar u. Naar de verzoening met u. Dorsten naar Christus Jezus. Heere, zegent u ons in alle omstandigheden van ons leven. Uit genade. Amen. Wij openen de Bijbel in 1 Korinthe 15. Een van deze zondagen na Pasen, 1 Korinthe 15, vers 19 tot en met 34 is de schriftlezing. En uit 1 Korinthe 15 beginnen wij te lezen bij het 19e vers. Daar spreekt Gods woord aldus tot ons. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want aangezien de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zal in Adam sterven, al zoveel zal ook in Christus al levend gemaakt worden, maar in ieder in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, en daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij het teniet zal gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Want hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, zo is het duidelijk, dat hij uitgenomen wordt, namelijk de Vader, die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen onderworpen zullen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden aan dien die hem alle dingen onderworpen heeft. Opdat God zij alles in allen. Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden en die de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden ze voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uren in gevaar? Ik sterf alle dagen, want ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heere. Zo ook naar de mens tegen de beesten gevocht heb, Efeze. Wat nuttigheid is het mij indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaal niet. Kwade samensprekingen bederven goede zeden. Waarop rechtvaardig en zondig niet. Want sommigen hebben de kennis Gods niet. Ik zeg het u tot schaamte. Tot zover de lezing uit het woord van God. Een tekstverse. Zijn de versen 30 tot en met 32. Wat onbekendere versen van dit hoofdstuk. Daarin staat dus het volgende. Waarom zijn ook wij, Paulus en zijn metgezellen, alle uur in gevaar? Ik sterf alle dagen. Wat ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heer. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevocht heb, Efeze. Wat nuttigheid is het mij, indien de dood niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Paulus betuigt hier de waarde van de wederopstanding der doden. De waarde van de wederopstanding der doden. Ten eerste voor hemzelf, voor Paulus. Ten tweede voor de prediking. En ten derde voor alle gelovigen. De waarde van de wederopstanding der doden voor Paulus, voor de prediking en voor elke gelovige. 1 Korinthe 15 vers 30 tot 32. Een enkele afkondiging betreft de dienstendeelverlente zondag 19 mei. Ik hoop beide keren zelf voor u voor te mogen gaan in de morgendienst. Zal er dan bevestiging, herbevestiging zijn en afscheid van ambtdragers. Een bijzondere dienst hopen dan te mogen ontvangen. De eerste collectiepresent voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk en worden van harte aanbevolen. Laten we gaan zingen uit psalm 44, waarin we zingen van iets wat Paulus meemaakte aan vervolging, verdrukking. Ook psalm 44 zingt daarvan in het zesde vers. Ge doet ons bevend rugwaarts wijken. In het negende vers. De stem des honers moet ik horen. Zijn lastertaal klinkt me in de oren. De boze vijand koelt zijn moed en dorst wrakgierig naar ons bloed. En vers 14, sta op, o God, toon medelijden. Psalm 44, vers 6, 9 en 14. 1 Korinthe 15 vers 30 tot 32. We luisteren ook in dat getuigenis van Paulus als hij zegt: waarom zijn ook wij alle uur in gevaar? Ik sterf alle dagen. Maar ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heer. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevocht heb te Efeze, wat nuttigheid is het mij, als de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Paulus betuigde de waarde van de wederopstanding der doden, voor hemzelf, voor de prediking en voor elke gelovige. Gemeente 1 Korinthe 15. Als u wat thuis bent in uw Bijbeltje, en dat mag ik hopen toch wel, dan weet u 1 Korinthe 15, het opstandingshoofdstuk. Bij uitstek het hoofdstuk in de brieven van Paulus, waarin Paulus getuigt van Pasen dat het echt waar is, dat Jezus uit de dood is opgestaan en dat het ook geweldige gevolgen heeft. Nou, om even de lijn van het hoofdstuk tot nu toe op te pakken, zegt Paulus dan ten eerste in vers 4, Jezus opgestaan, want dat is naar de schriften, dat moest ook wel gebeuren, dat zou ook gebeuren. Maar het Oude Testament had het overduidelijk voorzegd. En de tweede, het is ook gebleken uit al die verschijningen. Aan mezelf en aan Petrus en Jacobus en zelfs een keer aan 500 tegelijk. Die er allemaal nog van kunnen getuigen, de meesten zijn nog in leven, dat ze hem ook echt gezien hebben. Dus geen twijfel mogelijk. Jezus leeft, hij is opgestaan. En dat is daarom zo belangrijk, als we het hoofdstuk wat verder doorlezen dan. Omdat Jezus daarmee de eersteling is van allen die ontslapen zijn, vers 20. Wat de catechismus dan zo mooi noemt, dat de opstanding van de Heer Jezus een zeker pand, een waarborg, een garantie is van onze zalige opstanding. Want ook de dood wordt een keer te niet gedaan. De laatste vijand die te niet gedaan wordt, is de dood. Alle graven gaan eens open. En dan geeft Jezus alles weer terug aan zijn Vader. Hij stelt zich ook zelf weer onder zijn Vader dan. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont en waar God zal zijn, alles en in allen. Vers 25 tot met 28. Jezus opgestaan. En dat heeft geweldige gevolgen. Tot en met het leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde toe. En dat is, en dan komen we bij onze tekstwoorden, waar ontzettend belang voor een christen. Dan wil ik wel op Paulus zeggen, dat is voor mij van ontzettend belang. Dat bepaalt echt mijn leven. Eigenlijk van uur tot uur en van dag tot dag. Nou, dat is wel een goed begin. Om dat maar even als een spiegel naar onszelf, naar mezelf toe te keren. Dat Jezus opstanding de garantie is voor de wederopstanding van alle doden. Is dat ook voor ons zo ontzettend belangrijk? Is het voor ons net zo belangrijk als dat voor Paulus is? Nou ja, hoe kun je dat weten? Nou, als iets belangrijk voor je is, dan denk je er wel eens aan. Of denk je er soms zelfs vaak aan, hè, toch? Nou, denk er wel eens na over het leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hoe dat zijn zal. Wat dat dan te genieten, te beleven valt. Misschien denkt u wel eens na over uw vakantiebestemming voor de aankomende zomer. Hoe zal het daaruit zien? Hoe is de omgeving te precies? Wat is daar te doen allemaal? Nou, maar ja, dat is natuurlijk nog niets in vergelijking met het leven na de wederopstanding der doden op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Denk je daar wel eens aan? Hoe zal het daaruit zien? Hoe zal het er zijn? In dat leven van de toekomende eeuw. Denken we daarover na? Denken we daar veel over na? En is dat dan ook voor mij, voor u, voor jou ook zo belangrijk? Bepaalt die eeuwige toekomst ons leven hier en nu ook? En dan wordt het, ja, zouden we anders leven als we daar niet van zouden weten? Als het waar zou zijn, dood is dood. Zou ons even anders uitzien dan dat we het nou invulling geven? Zijn er ook in ons leven keuzes en dingen waarvan we zeggen kunnen, ja, als er geen opstanding der doden zou zijn, zou ik dat echt niet zo aanpakken. Dan zou ik dat echt wel anders doen. En zou ik echt wel andere keuzes maken. Of, ja, dat is de keerzijde, maakt het in de praktijk eigenlijk allemaal zoveel niet uit voor ons. Of er nou een wederopstanding der doden komt en aankomt, ja dan nee. Nou, over die vragen die ik nou net zo noem, heeft Paulus heel intensief nagedacht. En hij geeft rond en in onze tekst horen te kennen, voor mij maakt het wel heel veel uit. Wat mezelf betreft, zegt Paulus, er zou geen haar op mijn hoofd aan denken om te leven zoals ik leef, als ik niet zou weten van een wederopstanding der doden. Want je denkt toch zeker niet dat ik me dan alles zou hebben laten aandoen en gebeuren wat me nou allemaal gebeurd is. En noemt Paulus dan in vers 30 en 32 een paar dingen even van. Is het algemeen, hè, dat hij zegt, ik ben elk uur in gevaar, vers 30. En als Paulus zegt, is dat eigenlijk ook niet overdreven. We kennen het boek Handelingen. In 2 Korinthe 11 heeft Paulus het zelf op een rijtje gezet. Wat hij allemaal heeft meegemaakt omwille van het evangelie, omwille van de navolging van de Heer Jezus. Nou, dan zegt hij, ik heb 5 keer 39 stokslagen gekregen. 3 keer ben ik gegeeseld. 3 keer heb ik schipbreuk geleden. 1 keer ben ik gestenigd. Als je bij elkaar optelt, dan zit je al een 12 keer dat Paulus in levensgevaar is geweest. Dat zijn leven op het spel stond vanwege zijn heiland. Hij is in gevaren van rivieren van moordenaars. Van joden, van heiden en van valse broeders, zegt hij dan. Ik ben in gevaar in de stad en in de woestijn. Op zee. Ik ben in arbeid en in moeite. In waken en vasten. In honger en dorst. In kou en in naaktheid. En dan overal nog elke dag de zorg over al die gemeenten waar ik weet van heb. Ja, elk uur in gevaar. Met andere woorden, vers 31, ik sterf elke dag. Hij bedoelt, elke dag kan de dood me overvallen. De dood in die zin dat ik toch weer word opgepakt en dat toch weer wordt verhoord en dat toch weer tot mijn dood besloten wordt. Overkant, je ook bedoelen, ik sterf elke dag aan mijn mooie ideaalplaatje van mijn leven. Want natuurlijk wilde Paulus ook wel graag een leven wat er een beetje gladjes uit zou zien. En dat hij rustig zou kunnen zitten in zijn achtertuintje en wat mooie weer zou kunnen genieten. En dat hij ook in die zin, nou ja, de mooie dingen van het leven allemaal zou kunnen meemaken. Maar zeg, dan moet ik elke dag aan sterven. Elke dag komt er weer een bocht in mijn leven. Elke dag blijkt dat ik er weer van af moet zien. Omdat God me weer ergens naartoe roept en ik weer in een volgende kritieke situatie kom. Mijn plannen en mijn wensen van vlees en bloed gaan er elke dag weer aan. En om maar nog één voorbeeld te noemen. Vers 32. Ik heb in Efeze met de wilde dieren gevochten. Leeuwen dus of zo. In Handelingen lezen we dat niet. In Handelingen 19. Daar is Paulus in Efeze. Maar blijkbaar is dat dan ook nog gebeurd. Of Paulus bedoelt, en dat zou ook heel goed kunnen, als je aan dat volle stadion denkt, waar 2 uur lang in Efeze dat volle stadion het kolkte en kookte en scandeerde, groot is de Diana der Efeziërs. Dat was van toen, ja, toen was het alsof de beesten uit de afgrond opkwamen. En ik de invloed van de beesten, de briesende leeuw, maar voelde kolk in het stadion. En En mijn ziel werd ongekweld en ik heb gestreden, ik heb gebeden. Dat die briesende leeuw uit de afgrond zijn invloed gedempt zou worden. Je denkt toch zeker niet, bedoelt Paulus. Dat ik dit nou allemaal zou hebben laten gebeuren. Als ik niet zou geloven dat er na dit leven iets beters wacht. Ik ben niet gek hoor. Als er nou na dit leven geen wereld en de doden zou zijn. Dan denk ik zeker niet dat ik dit me allemaal aan zou hebben laten. Dan zou ik toch ook wel een leven hebben gekozen. Waarin wat te genieten valt. En ik er ook een beetje van uit kan halen wat er allemaal in zit. En dat hele moeilijke vers 29. Dat zegt voor zich, dat zou denk ik misschien kunnen betekenen. Er zijn martelaars. Die zich in martelingen laten dompelen. Dopen. Tot de dood erop volgt. In Lucas 12 noemt Jezus zijn eigen dood ook een doop. Die vervolgde christenen. Die zich laten dompelen. Laten dopen in de marteldood. Dat zouden ze toch nooit doen. Als ze niet de verwachting hadden van een beter leven na dit leven. Als er geen opstanding der doden is. Dan zou je toch zeggen, mensen laten we eten en drinken en ons niet te moeilijk maken. Want morgen sterven wij. En laten we eens proberen hier wat aan ons leven te hebben en wat van te maken. En er vooral de mooie dingen uit te halen. Dan zou je toch alles ontlopen wat dit leven moeilijk en moeizaam en onplezierig maakt. Dus dat is, even goed naar luisteren, een beetje samenvatten, hoe Paulus eigenlijk de dingen op scherp zet in deze woorden. Paulus zegt, het is toch eigenlijk of. Of je gelooft in de wederopstanding der doden, en dan heb je er ook wat voor over. Dan mag het je wat kosten. Dan ben je bereid hier je kruis te dragen, ervoor te lijden, je dingen te ontzeggen, je dingen af te laten nemen. Dat is één. Of je gelooft niet in een leven na dit leven. En je probeert eruit te halen wat erin zit. Zolang het tenminste nog kan. Of het een. Of het ander. En dat is van hoogst belang voor de prediking ten tweede. Ik dacht, vergelijk het even met het volgende. Elk beeld gaat mank, maar toch, als je even mee wilt denken. De examens zijn begonnen. Veel van jullie die zijn afgelopen week begonnen. Hard geleerd, maar kan nemen afgelopen week. Als je slaagt, je haalt een diploma, dan kun je verder. Vervolgopleiding, of je kan gaan werken, of iets anders gaan doen. Daar heb je wat aan je diploma. En daarom zijn deze weken leren, leren, leren. Je zou ook wel leukere dingen kunnen doen natuurlijk. Beetje van het mooie weer genieten. Beetje uitslapen 's ochtends. Met je vrienden lekker chillen. Maar dat ontzeg je deze weken. Je leert, je wil diploma hebben. Maar stel nou, dat er vorige week een gerucht naar buiten gekomen zijn in de Tweede Kamer, dat per 1 juli alle diploma's ongeldig worden. Er komt een heel nieuw systeem en daarna stellen die diploma's 0,0, je hebt er echt 0,0 niks meer aan. Je ouders hebben het ook gehoord. De decaan van school bevestigt het ook, en dat is waar. Je diploma's zijn geen fluit meer waard, want er komt een heel ander systeem waarin diploma's niks meer voorstellen. En je gaat dat geloven, je zou dat zijn gaan geloven afgelopen week. Ja, dan ga je maar nu bij zelf denken, ja, hoor eens hier. Ik ga me niet meer opsluiten op mijn kamer voor een diploma waar ik toch niks aan heb en toch niks mee kan. Ik ga wat mooi weer genieten. Ik ga lekker zwemmen, ik ga lekker leuke dingen met mijn vrienden doen. Kom nou, ik ga me geen dingen meer ontzeggen. Voor iets waar toch niks meer waard blijkt te zijn op 1 juli. Nou, elk beeld gaat maken, maar de bedoeling begrijp je hoop ik wel, hè. Als er geen opstanding der doden is. Als de opstanding van Jezus niks waard zou blijken te zijn. Als het waar zou zijn, je hebt er niks aan om Jezus te volgen. Dood is dood. Dan ontzeg je er ook niks meer voor. Je zou over na moeten denken. Als dit leven inderdaad alles zou zijn. En vlak voor mijn pensioen gaat er een overlijdje. En al die mooie jaren die je voor ogen had, kun je niks meer van genieten. Je bent 37 moeder van kinderen. En je ziet ze niet meer opgroeien. Als dit leven alles zou zijn en je sterft voordat je 2 jaar wordt. Dan zou je tot een duur wel kunnen zeggen, als dat nou waar zou zijn. Hè? Dat ik er allemaal toch niks aan heb. En dood is dood. Laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. En wat inhoudt, dat zien we in onze cultuur om ons heen in elk geval. Hoe onze cultuur een genotscultuur wordt. En hoe het weekend feesten wordt. En hoe mensen alles uitgeven voor nog weer meer. En nog weer een grotere kick. En nog weer luxe. En nog weer verder. En nog weer geweldiger. Want je leeft maar 1 keer. En wil toch dit en dit en dit allemaal wel meegemaakt hebben. En er wel van genomen hebben. Ooit na een rouwdienst in een vorige gemeente. Ben ik, nou ja, had gezegd van, hé, nou ja, vandaag is het overleden, maar iedereen kan elke dag overlijden. Ons leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Kwam na die dienst een jonge vrouw naar me toe, die zei, dominee, nou weet ik het zeker. We gaan nog voor de zomer naar Mallorca. We hadden voor september geboekt, maar u hebt groot gelijk. Als we dat niet meer halen, we gaan het voor de zomer doen. Maar nou kan het misschien nog. Je wilt eruit halen wat erin zit. En niet uitstellen. Want als je wacht, dan kan het misschien niet meer. Dus in elk geval, we willen er nou nog van genieten. Je ziet het in het volksleven. Maar als je goed kijkt. Hoeveel zie je daarvan niet in het kerkelijk leven van die houding? Hoeveel zie je daarvan in je gezinsleven? Hoeveel kom ik daarvan tegen in mijn eigen leven? Ik wil dit en dit en dit nog echt wel meemaken. En niet mee wachten. Want ik wil dit kunnen genieten in mijn leven. Als je goed kijkt. Moet je dan zo ver wegkijken om die geesteshouding terug te vinden? De andere mogelijkheid is. Er is een opstanding der doden. En de opstanding van Jezus met Pasen houdt in dat hij de eerste is van al degenen die in geloven slapen zijn. En als dat zo is, dan ben je ook bereid tot lijden. Dan ben je bereid om je kruis op je te nemen. Dan ben je bereid om in deze tegenwoordige wereld te lijden om de naam van Christus. Want het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt niet op tegen het gans zeer uitnemend, heerlijk, eeuwig gewicht der heerlijkheid dat over ons zal geopenbaard worden. Maar als je dat dan in gelooft en je weegt het dan tegen elkaar af, ja, dan als je dat uit zou drukken, dan is alles wat je hier in dit leven mee kan maken. Nou, er zit in de orde van grootte van waarde tussen 0 en 100 euro. Een leuk avondje, nou zeg, dat is 1 euro. Een mooie vakantie, nou die telt voor 10 euro, laten we zeggen. Een baan waar je plezier in hebt, nou dat is 30 euro. Je mooie huis is ook nog 30 euro. Je huwelijksleven, je gezinsleven, nou dat telt over 50 euro. Gezondheid, nou laat het op 70 euro waarderen. Nou, heel dit leven bij elkaar, zo allemaal optelt. 500 euro. Maar het leven van de wederopstanding der doden op de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Ja, dat is in de orde van grootte van 1 miljoen euro. 1 miljard euro. Als iemand je nou vraagt. Wil jij me deze week 10 euro lenen? Dan krijg jij volgende week 100.000 euro van me terug. Nou, dat is een goede ruil. Laat mij me deze week 10 euro missen. Als ik dan volgende week 100.000 euro terugkrijg, dan zie ik lekker op. Nou, als Jezus nou zegt, volg mij en neem je kruis op. Bijvoorbeeld verlies van je baan. Buitengesloten worden in de groep. De strijd tegen jezelf. Zeg maar, het kost je 40, 80, 100 euro. En dan geef je na dit leven gegarandeerd terug 100.000 miljoen euro en meer. Nou, dat is dan toch een goede ruil. Volg mij na, zegt Jezus. Neem je kruis op. En leg je leven dan in mijn handen. Dat is toch de beste ruil die je maken kunt. Als het dan waar is dat er een wederopstanding der doden is. Is het dat toch waard? Of. Er is geen opstanding der doden. En je wilt er hier ook alles uithalen. Of door zijn doden die is er wel. En je wilt je drie dingen voor laten afnemen en ontzeggen. En je kruis op je nemen. Ja? En is er nog een derde mogelijkheid? Toch wel. Eens even naar het beeld terug. Je weet heel goed dat je diploma geldig blijft na 1 juli. En toch doe je er bitter weinig voor. Je fladdert een beetje. En denkt, nou goed, kan het nog een herdoen. En dan zoek ik het volgend jaar wel een keertje over. Ik weet best wel dat diploma belangrijk is. Maar ik laat nog even waaien. De derde mogelijkheid. Je gelooft wel dat er een wederopstanding der doden is. Maar je leeft alsof het niet zo is. Je doet er niks voor en je laat er niks voor. Je bekeert er je niet voor en je zoekt het niet. Je weet best dat dat die eeuwigheid er is. Maar je denkt dat mij nog even lekker flappen. Laat me lekker even mijn ding doen en van blijven genieten. Ik heb er nou nog niet voor over in elk geval. Denk eens na wat je doet. Je laat 1 miljoen euro schieten. Voor hooguit 100 euro op de korte termijn. En je denkt, we zien wel. We wachten het wel af. En anders doe ik het wel als ik wel ouder ben. Gij dwaas, zegt Jezus. Gij dwaas. Als in deze nacht uw ziel geëist wordt. Wat dan? En het verschil is, dan krijgen we geen volgende gelegenheid. Om het nog een keertje, een her. Nee. Je krijgt geen volgend leven om de dingen nog eens recht te zetten. En om het nog eens een keertje over te doen. Zo'n leven eindigt in de desillusie van een eeuwige nacht. En een ontzaglijke rampzaligheid. Als dat ons leven nog is. Je weet het allemaal wel. En je gelooft het ook allemaal wel. Maar laat me alsjeblieft nog even lekker mijn gang gaan en mijn ding doen. Vijandschap tegen je eigen zaligheid, ja. Vijandschap tegen God. En verzet tegen de genade. Laat je dat toch niet eeuwig opbreken. Of werden we daarvan bekeerd? Werden we daarvan omgezet door dat machtige werk van God? Dat machtig wondere werk van de Heere die roept tot geloof in Christus. En tot bekering tot Hem. Dat machtige werk van de Heere in Jezus Christus. Dat hij je riep om te komen en je leven in handen te geven van een zaligmaker. Van de Heer Jezus die de straf droeg. De vloek op zich nam. De eeuwige armoede zich in neer liet storten in de Godverlatenheid aan het kruis. Want zo lief had hij zondaren. Dat hij zelfs voor hen stierf de gruwelijkste marteldood naar lichaam en ziel. De Heer Jezus die opstond uit de doden en die als de levende het verlorene zoekt en die zalig maakt wat verloren is, die zich laat aanbieden in het woord en in de prediking en die zegt, geef mij je schuld, dan geef ik je de vrede met mijn vader voor terug, en die zegt, geef mij je leven, laat het door mij leiden en door mij bepalen. En dan geef ik je het eeuwige leven, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voor terug. Deze Jezus wordt ons van Gods wegen aangeboden en nabijgebracht. Geef mij je schuld en je krijgt de vrede voor terug. Geef mij je leven en je zeggenschap erover. En ik geef je het eeuwige leven voor terug. En zo trekt God weg uit het verderfelijk leven binnen. Als je daar nog maar van weet, hè? Als je daar nog maar van weet, dat je deze ruil met deze zaligmaker je eigen werd gemaakt en plaatsvond. Luister dan eens goed. Dan ben je in deze Jezus een erfgenaam van het eeuwige leven. Een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam van Christus. Dan ben je erfgenaam van een leven waar God zal zijn, alles en in allen. Waar God al de vreugde, al de heerlijkheid zal zijn. En waar God alles vervult op de nieuwe hemel, waar eeuwige vreugde en heerlijkheid je deel is. Waar je lichaam zal zijn opgewekt tot een verheerlijk lichaam. Volgroeid, volmaakt, onverderfelijk, onvergankelijk, van de zondige schoongebrand en volkomen geest vervuld. Je bent erfgenaam van een paradijs, nog mooier dan in den beginnen. Maar in dat nieuwe paradijs is alles gedompeld in de liefde van de Heer Jezus. Elke bloem die daar bloeit, elke blik op de troon, elke vreugdestraal in mijn hart geurt daar naar het liefdesbloed van de hemelse bruidegom. Nog mooier dan mooi en nog heerlijker dan het paradijs zelf. En dat zal eeuwig duren. O, al die kinderen van het verbond die in hun kindsheid gestorven zijn en die daar al zijn. O, al die gelovigen die ons zijn voorgegaan en die de eeuwige vreugde al genieten. Dat is daar je deel. Als je in Christus de ruil van je leven mocht leren doen door de Heilige Geest. Kijk, en ja, dan kun je niet meer leven alsof dit leven het een en het al is. Dan kun je niet meer leven in trant van het maar even leven, eten en drinken en vrolijk zijn. Want misschien is het morgen allemaal wel over. Dat heeft dan toch de nekslag en de doodsteek gekregen. Dan bepaalt dat eeuwige leven dat in Jezus wacht ook je leven, ons leven hier en nu al. Dan gaan we ten derde opletten. Wat nou die waarde is van het leven toekomende eeuw. Voor alle gelovigen hier en nu. Dan begin ik hiermee. Dan denk ik met diep, diep respect aan die broeders en zusters in de Heer die omwille van het koninkrijk ongetrouwd blijven. Die niet wilden verloven met onkerkelijke jongen en onkerkelijk meisje. En die daarom alleen leven. Denk ik met diep respect aan hen die een homofiele geaardheid hebben. En in gehoorzaamheid aan Jezus afzien van een seksuele relatie. En celibatair leven. Ik denk met diep, diep respect aan die broeders en zusters in de Heer die dat offer brengen. En die zich dat ontzeggen. En ook met diep respect aan diegenen die hier hun carrière afbraken of aan zich voorbij lieten gaan om in de derde wereld, in ontwikkelingshulp of in zendingswerk zich te gaan vestigen waar ze niet eens elektriciteit en stromend water kunnen gebruiken elke dag. die geven er echt wat voor op. En met diep respect kijken naar zulke broeders en zusters in de Here. Maar goed, dan heb ik er alles bij elkaar nog niet zo heel veel gehad, denk ik, van ons. Ik denk nog geen 10%. Ben ik eigenlijk wel zeker zowat. Dan denk ik aan anderen, en daar hoop ik er dan ook een van te zijn. Die met Paulus kunnen zeggen misschien. Alle uur in gevaar. Nou ja, niet dat je elk uur opgepakt kan worden om verhoord te worden en een matadool te sterven. Maar dat je wel elke dag eraan lijdt dat je alleen staat. Op je werk, je opleiding, in je gezin, in je huwelijk. En je wilt toch je huwelijk niet van jouw kant uit verbreken. Maar het is zo eenzaam om Christus wil. Waar zitten ze? Wie zijn het onder ons? Die met Paulus zeggen, ik sterf alle dagen. Ja, niet in zin van dat elke dag opgepakt kan worden. Maar wel in die zin, wat Luther zegt. Luther zegt, ik sterf elke dag, want ik denk elke dag 5 minuten aan mijn sterven. Een goed christen, zegt Luther, denkt elke dag 5 minuten aan zijn sterven. Als een teugel tegen al te hebberig en aardsgezind leven. Waar zitten ze? Wie van ons is dat en doet dat? Ik sterf alle dagen aan je eigen plannen, aan je eigen streven. Dus elke dag leg ik mijn leven in een godshand neer, heren. Ik ben dit van plan, ik zal dit graag willen, heren. Maar ik geef en laat het aan u over. Elke dag sterven aan je eigen willigheid, aan je eigen zinnigheid. Wie vat ik hiermee? Die zegt, ik sterf elke dag aan mijn gemakzucht. Want elke dag is het strijden tegen mijn toegeeflijkheid aan de zonde. Aan dat willen kiezen van de makkelijkste weg. Met de groep mee, met mijn vlees mee en dan toch maar meedoen. En toch maar naar luisteren. En toch maar naar kijken. Toegeven. De makkelijkste weg kiezen. Ik sterf er elke dag aan. Daartegen strijdend. Daartegen worstelend. Tegen die weg van de minste weerstand en de toegefelijkheid. Wie zijn het? Wie voelt zich in zijn hart geraakt? En ook in Nederland kun je strijden tegen de beesten. Niet letterlijk dat we in de arena gegooid worden. Maar eens denk aan het stadion van Efeze. Je kunt dingen horen in de samenleving. Een vol stadion. Dat in verslagenheid neerzakt omdat Ajax toch nog verliest. Een abortuskliniek. Een dansavond. Alsof de invloed van de beesten uit de afgrond zich naar je toe rolt. Of in je gezin. Wat er aanstaat. Waar ze het over hebben, waar ze vol van zijn. Alsof je de wilde beesten uit de afgrond hoort. En je lijdt eronder. En je bidt er tegen. En je worstelt er tegen. Dat die invloed vanuit het beest van de afgrond toch gedempt zal worden. Toch teruggeduwd zal worden. Je kunt niet anders dan zo biddend worstelen. Voor je kind, voor je kleinkind. Voor je dorpsgenoten. Voor land en volk. Wie is dat? We zien wel, gemeente, christenleven is geen glijden van een glijbaantje. Christenleven is eerder klimmen van een steile klim de helling op, om het met de Bijbel te zeggen, lopen in de loopbaan. Strijden in het strijdperk. Strijd de goede strijd van het geloof. Hoe houd je het vol? Hoe verslap je daarin niet? Hoe bied je weerstand aan die gedachten en verzoekingen die fluisteren? Hou het toch mee op. Kijk eens andere christenen die het allemaal wel door de beugel vinden kunnen. En maak het jezelf toch niet zo moeilijk en geef het toch ook gewoon maar aan toe. Hoe haal je het vol tegen de verzoeking van die gedachte die zegt, ik kan niet meer verder, ik kan het niet meer volhouden. En nog een spa dieper, die verzoeking die zegt, ik wil het ook niet meer volhouden. Hoe haal je het vol? Misschien moet je beter zeggen, hoe zorgt Christus dat zijn kerk het volhoudt? Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Denk aan de wederopstanding der doden. Denk aan dat eeuwig tegoed van meer dan 1 miljard euro. Dat uitstaat op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En daartegenover valt het toch in het niet. Wat me hier en nu aan strijd en lijden kost. Calvijn die gaat ons daarin volgen in zijn institutie. Dat bekende hoofdstuk over het toekomende leven. Enkele citaten daaruit. Om u mee te nemen. Om thuis eens verder te overdenken. Hij zegt bijvoorbeeld. Zegt hij dan. Als de hemel ons vaderland is. Is toch deze aarde voor ons een ballingschap. Daar moet je toch niet meer van willen maken dan dat. Hij zegt ergens. Laat onze dag voor ogen staan. Waarop de Heere zijn gelovigen in de rust van zijn koninkrijk zal opnemen. Van hun ogen alle tranen zal afwissen. En zal bekleden met het kleed der heerlijkheid en vreugde. En zal wijden met de onuitsprekelijke liefelijkheid van zijn genietingen. En zal opvoeren tot de gemeenschap met zijn heerlijkheid. En hen het deelgenootschap zal schenken aan zijn volle zaligheid. Laat ons die dag voor ogen staan. Dan zal Christus triomferen in de harten der gelovigen. Als hun ogen gericht worden op de kracht der zalige opstanding. En dan zegt hij ook nog een keer. Daarom is niemand gevorderd in het christenleven. Dan degene die met vreugde de dag van zijn dood en wederopstanding verwacht. Dus om over na te denken. Maar zo houdt Christus zijn kerk overeind. Door je te laten overdenken. Dat kostbaar pand. Van het leven der toekomende eeuw. Het is het waard. Al dat lijden. Al dat kruisdragen. Het is het waard. Het is het meer dan waard. Denk maar. Aan wat meer dan 1 miljard euro je wacht als eeuwig tegoed. Van een gans zeer het nemen het eeuwig heerlijk gewicht der heerlijkheid. Wil ik ook iets met u delen, gemeente. Dan denk ik zowel eens bij mezelf. En als u dat anders ervaart, dat zij zo. Maar ik schaam me dan wel eens. En denk ik wel eens bij mezelf. Waarom vallen mij nou dingen toch soms zo moeilijk? Waarom valt het mij nou zo vaak zo om nou echt een keer wat op te geven? Om een heel klein beetje te lijden om zijn naams wil. Waarom kost een stapje terug mij zoveel moeite? Stel, een wat kleiner huis. Een wat kleiner auto. Wat minder luxe. Waarom verzet ik me daar toch eigenlijk al? En zo altijd maar redenen waarom dat dan toch weer niet zou hoeven. Waar is een verlanglijstje voor het leven? Altijd toch weer lang, kwam toch weer nieuwe dingen bij. Ga eens na voor jezelf. Waarom probeer ik vaak de Bijbel dan toch weer zo uit te kunnen leggen? Dat mijn manier van leven er nog net mee door kan. En ik er niet mee hoef te stoppen wat ik zo graag doe. Waarom zoek ik dan toch weer zo graag of ik de Bijbel niet zo uit kan leggen? Dat ik het niet hoef te laten. En dat ik toch blauwe voet verder kan gaan. Wat merken mijn buren ervan? Wat merken mijn buren ervan? Dat ik een eeuwig leven van 1 miljard euro nog te goed heb. Of merken ze eigenlijk in mijn omgang met geld en goed echt zoveel niet van? Dat voor mij het beste nog komt. Waar ik dan zelf wel eens over nadenk. op me afkomt, leg dan maar voor uw hart en in jouw schoot neer ook. Wat zit het er vaak nog diep in, hè? Die gezindheid van laten we eten en drinken. En dit nog mee willen maken. En liefst op korte termijn nog. Met zo min mogelijk strijd. En dat er zoveel ook mee doorgaan. Wat zit er nog diep in, hè? Laat ons eten en drinken en ervan nemen. O Heere. Laat de kracht van uw opstanding in me werken. Die ook in Paulus werkte. Die zijn leven niet achtte. Dat staan een stukje voorspoed en welvaart en luxe. Omwille van de dingen van uw koninkrijk. En als het allemaal zo is. Zou het dan niet mede daardoor komen. Dat die overdenking van het toekomende leven zo'n kwijnend bestaan leidt. En dat denken aan het leven van een nieuw hemel en een nieuwe aarde in zijn heerlijkheid soms zo verre beeld is. En soms zo marginaal zijn plekje heeft. Zou dat misschien alles mee te maken kunnen hebben? Nou, dat is de boodschap van 1 Korinthe 15. Als het even zo kort zit, dat is de boodschap van 1 Korinthe 15. Tot slot nog één ding. Denk ik ook te spreken met name toch ook. Naar wat in onze dorp aan overlijden afgelopen week heeft plaatsgevonden. Dit leven is niet alles. God zij dank niet. Maar wat betekent dat nou voor ons? En laat dat toch ook voor ons ontzaglijk veel betekenen. Maar dat is één kant van de zaak. Dat de heerlijkheid van levende opstanding alles vergoedt en alles waard is. Die krijgt in dit hoofdstuk een volle naam. Er is ook nog een andere kant. En ik wil niet afsluiten zonder die ook te noemen. Nog een argument om God te dienen, je dingen te ontzeggen en je kruis op je te nemen. Niet al is er wat er straks zoveel tegenover staat. Ja, dat ook, maar dat niet eens allereerst. Maar dan om dit, om wat McChain zegt. Al zou de hemel geen hemel zijn. En dan zou de hel geen hel zijn. Dan zou ik nog mijn Heere dienen. Want het is zo goed om bij mijn God te zijn. De gemeenschap met Christus onder het kruis vergoedt alleen al alles wat ik moet missen. God dienen. Om wie hij in Christus Jezus is. Vanwege de zalige gemeenschap met Christus. Liever met Christus lijden. Dan zonder Christus plezier maken. En als hij wat je hartje begeert. Herken je dat? Herkent u dat? De gemeenschap met Christus. Als Christus zijn ik voor u laat spreken tot je hart. Als Christus zijn verlangen en zijn liefde je betoont in zijn gunst. Heere, dat alleen al is maar alles waard. En dat maakt alles goed. Herkent u dat? Herkent u dat? Hier en nu al. Ja. En dan als extra, straks ook nog. Dat leven van de wederopstanding der doden in de toekomende eeuw. Amen. Laten we zingen. Het gebeurde ook afgelopen zondagmorgen na de preek, begreep ik, van Psalm 17. Nu ook het 7e vers en het 8e. Red me van hen die het ruim genot der wereld voor een heilgoed achten. En het blij vooruitzicht dat me streeft. Psalm 17, vers 7 en 8. Laten we de Heere dank zeggen en bidden met elkaar. Heere, leer ons daarheen te leven. Indien Christus is opgestaan uit de doden, dan is er een opstanding der doden. Dat allen die in u ontslapen, zullen worden opgewekt. Tot een leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, een onvergankelijke, onvervlekkelijke, onverwelkelijke erfenis. Heere, als een ontzaglijk tegenwicht tegenover alle strijd en kruisdragen hier. Heere, laat het vertroosten en bemoedigen allen die hier offers hebben te brengen. Wie naam als het ware noemden in de preek. En die er bij tijden ook zo zwaar kan vallen. Om dan toch niet toe te geven. Toch het kruis niet af te schudden. Heere, laat het het tegenwicht zijn. Dat het doet volhouden. Dat er zelfs naar uit doet zien. Dit wetende. Dat dit leven niet alles is. Heere, we verootmoedigen ons voor uw aangezicht. Hoe zijn we behept? Ook als u mocht te leren kennen. Met die geest van het willen eten en drinken en vrolijk zijn. En dat dat ons toch in beslag neemt, Heere. Dat we nog zo graag dit en dat. En dat kruisdragen ons zo moeilijk valt. En we dat zo zoeken. Dat we dat daaromheen kunnen en dat we dat ontwijken kunnen. Heere, genees ons ervan. Dat we zo graag een christenleven willen leiden. Met een minimum aan kosten. En met een minimum aan strijd tegen onze toegefelijkheid. Heere, genees er ons van. Het bedroeft uw geest ook zo. Het houdt ook een opwekking zo tegen, Heere. Verootmoedig uw kerk en verootmoedig ons. Heere, we bidden u voor hen. Die best weten dat een opstanding der doden is en dat u uit het graf bent opgestaan. Maar die toch kiezen voor een leven van het hier en nu. Die het risico nemen. Heere. Doe ze ontwaken. Ons leven is een damp. Ook ons onbekeerde leven. Ook een leven buiten u is een damp. En de dood wendt ieder uur. Heere, geef bekering. Niet als iets voor later. Maar als het ene nodige voor vandaag. Geef een golf van zegen en bekering. In onze dorp, in onze families, onze gezinnen. We bidden voor uw vervolgde kerk. Die het kruis draagt. En dan volgen wij toch maar op verre afstand, Heere. Houd uw vervolgde kerk staande. Met uw nabijheid. En met het uitzicht op het leven der toekomende eeuw. Geef uw zegen over deze dag en over de avonddienst. We bidden ook voor de broeders die zo het geeft volgende week zondagmorgen. Afscheid nemen van het ambt. Of toeleven naar herbevestiging of bevestiging. Geef een zicht op u, Heere. Die riep, die roept en die getrouw waart en zijt en blijft. We bidden vandaag voor alle moeders. Met zo'n spilfunctie in het gezin, ja in uw koninkrijk. Geef moeders genade en dankbaarheid. Ook al zijn het de moeder zorgen, al kan er zijn het moeder verdriet. En wilt het nog steeds vervullen, dat kinderen aan moeders hand tot Jezus worden geleid. Ook al lijken ze er nou nog zo ver vandaan te zijn. Wie zijn die geen moeder werden, wie verlangen onvervuld bleef. geven overgave aan uw leiding, uw bedoeling met hun leven. En de overtuiging dat ook zij een zegenrijke plaats van u ontvangen. Gedenk hen die hun moeder missen. Die aan moeder terugdenken met zulke kostbare herinneringen. Laat die nagedachtenis tot zegen zijn. En geef er troost in, Heere. Hoor ons uit genade. Om Jezus Christus wil. Amen. Laten we zingen uit de 16e psalm. Over het leven van de wederopstanding, vers 5 en 6. Psalm 16, vers 5 en 6. Verheft nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.